Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Ja, nee, je ziet echt mijn glazen kijken.
I'm looking for Sarah Connor.
Have you seen this boy?
Are you Sarah Connor?
Ja, maar goed.
Get to the chopper.
Ten slotte.
Dit is een andere film.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. Ik kan het zelf haast niet geloven. Maar dit is de eerste aflevering van ons 10e seizoen alweer.
Het 10e seizoen, jongens.
Maar toen ik daarover zat na te denken en
je gaat het niet klein maken. Je gaat het nu niet minder feestelijk maken.
Op mijn lauren te rusten. Zat ik wel over na te denken van, wat betekent dat woord seizoen nou? Dat is volgens mij geen beschermde term.
Het is een beetje net zoals de seizoenen in de natuur, weet je wel? Van, in principe heb je herfst, winter, lente, voorjaar, maar in de praktijk is het gewoon 9 maanden herfst en dan 1 maand mooi weer en dan 1 weekje sneeuw.
Het is wel typisch dat je de zomer hebt overgeslagen.
Oh ja, ja, de zomer is eigenlijk steeds
ja, waar in ons land een wandelend crematorium wordt. Ja, moeten we seizoen niet gewoon opvatten zoals periode?
Ja, maar ik bedoel meer gewoon dat we onszelf niet al te veel schouderklopjes mogen geven voor 10 seizoenen.
Want nee. Ik wilde er toch echt anders insteken. Ik wilde echt gewoon vol op het orgel gaan.
Oh, okay.
Ik wilde gewoon zeggen, beste luisteraars, lieve vrienden, welkom bij het 10e seizoen. Het seizoen waarin we antwoord geven op al jullie vragen. Ja, ik heb de beste roman van de afgelopen 24 jaar. Wat is de grootste, beste vergeten schrijfster van de 20e eeuw? Waarom was Marja op de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord met een integraalhelm op het Mediapark? Waarom heeft Ellen boven haar rechterbil getatoeëerd Property of Tommy Wieringa?
Nee,
lukt het Ellen nog een seizoen om uit de handen te blijven van de Russische oligarchen die het goud van de Tsarina terug willen? Ja. Hoe reageert Charlotte? In de hoogte van de Andesgebergte kennis maakt met de biologische ouders. En lukt het mij dit seizoen om American Psycho voor het eerst goed uit te spreken? Al dat en meer in het 10e seizoen van Boeken FM.
Wow.
En dan wilde ik zeg maar dat er dan strijkers kwamen en zo'n tromgeroffel.
Ja, maar ik vind het heel grappig. Hoe weet je dat van die tatoeage?
Ja, oh, dat is. Ja, dat ja
want je zit er aan een heel. Kijk, Tommy heeft die tatoeage met mijn naam op zijn reet.
Oh ja, ja.
Maar ik vind het grappig hoe mensen dan altijd denken dat het een vrouw is die onder de naald is gegaan.
Ja, nee, die tatoeage wordt doorgegeven ook. Het is zo'n kring. Is
ja, ja. Ja, ja, Tommy heeft dus de tatoeage met Property of Tommy Wieringa op zijn reet. Getatoeëerd, niet ik.
Ik zie nu wel iemand voor me artist die zo heel lang aan het kijken is naar de naam Ellen Dekwiets, om zeker te weten.
Oh ja, ja. En dan toch die K.
Ja. Goed. Nee, ik heet nog geen Jessel Gus, weet je wel. Dat was nog next level. Ja. Hey, lieve luisteraars, hartstikke welkom. Joost, Charlotte, fantastisch. Ik begrijp nou ook waarom jij zo goed panfluit kan spelen, inderdaad, als jouw ouders uit Andesgebergte kunnen.
Het is grappig, ik ontdekte dat op een gegeven moment aan mezelf. Toen dacht ik, dit kunnen niet mijn echte ouders zijn. Maar goed, daarover later meer in het 10e seizoen van Boeken FM. Beginnen op een iets nuchterder manier, namelijk door gewoon het beste boek te bespreken volgens Dagblad Volkskrant, als jullie daar misschien bekend mee zijn. Zij hadden op hun top 50 dit boek op nummer 1 gezet, namelijk De Maniac van Benjamin Labatut. Tot ieders verbazing wel een beetje, heb ik het idee.
Nee, voor mij was het wel zo'n boek dat heel erg in de lucht hing, ook toen het uitkwam al. Een paar jaar geleden heeft Benjamin Labatut, en dat is een Chileen die, dan moet ik kijken of het goed zegt, in Nederland is geboren en opgegroeid. En daarna in Amerika heeft gewoond en nu weer in Chili woont.
En spreekt hij Nederlands?
Nee, dat blijkt uit het interview dat Maarten Steenmeijer met hem heeft afgenomen. Dat hij tot zijn 14e in Nederland heeft gewoond en geen woord Nederlands heeft geleerd. En daar doet hij dan ook nog heel cute over in dat interview. Zo van, oh, ik spreek net genoeg Nederlands om een pannenkoek te kunnen bestellen.
Maar ook een pannenkoek, weet
ik
je
denk,
wel?
Ik denk 14 jaar.
Ik spreek Nederlands om een paar klompen te kopen.
Ja, toch?
Zo'n cliché.
Wat was je 14 jaar aan het doen? Maar goed.
Niet dat wij zeg maar alle Zuid-Amerikanen op één hoop gooien erover pamfluiten te beginnen. Anders gewerkt.
Maar als jij 14 jaar in Chili woonde, denk ik toch dat je wel wat meer zou kunnen dan een pannenkoek.
Ik denk dat ik dan wel redelijk Spaans zou kunnen spreken. Mag ik hopen, inderdaad. Ja.
Maar goed, Maarten Steenmeijer was super enthousiast over dit boek. In de Volkskrant. En heeft dus ook daarom daar wat toe geïnterviewd.
In 2001 kwam zijn eerste... Ja, bundel was misschien niet het juiste woord, maar zijn eerste boek uit.
2001, dus hij was...
Ik zag het verkeerd. Hij had al eerder boeken gepubliceerd, maar dit is het eerste dat in het Engels verscheen. Ja. Dat heette When We Cease to Understand the World. En dat stond toen op de shortlist van de International Booker Prize. En dat kreeg toen heel veel aandacht en werd overal besproken.
Maar zei je 2001, toen was hij 21?
Sorry, 2021.
Oh, okay.
2021. Ik moet er weer even inkomen dat ik woorden moet maken.
Dus eigenlijk is dat boek vrij kort geleden verschenen.
Ja,
vrij kort op elkaar geschreven, bedoel ik.
En dat boek was echt was voor allerlei prijzen genomineerd. Het was wel echt een succes. Het won ook, zie ik hier op mijn exemplaar staan, de Engelse Pen Award. En toen heel kort daarna kwam dus al met The Maniac. En dat was zo'n boek dat overal meteen heel groot... Dus het was wel zo'n boek dat toen het uitkwam al meteen rondging.
Maar wacht eens even. Is dit hetzelfde als Het Blinde Licht? Dat? When We Cease to Understand the World?
Ja, volgens mij wel.
Oh, oké. Okay. Geinige vertaling.
Yep.
Ja.
En ook niet gunstig, denk ik, want dan is het ongeveer tegelijk verschenen met Het Schaarse Licht.
Ja, want in het Spaans is het un verdor terrible. En dat is dan, dat is denk ik meer.
Dat spreek je eigenlijk beter uit dan American Psycho.
Ja, inderdaad. Nou ja, misschien moeten we onze aandacht verleggen naar de Spaanstalige literatuur.
Net een heleboel van de luisteraars blij zouden maken. Ze zijn vaak aan het aandringen op een beetje een uitbreiding richting andere taalgebieden. Maar Joost, jou was opgevallen dat. Dit boek, De Maniac, een van een soort van categorieboeken is die nu aan het verschijnen zijn in films en series over genieën uit onze geschiedenis.
Wat Labutu doet en in zowel zijn vorige boek als nu in De Maniac. Het zijn eigenlijk allemaal soort van korte profielen van natuurkundige denkers, van hele grote genieën en van wiskundigen. When We Cease to Understand the World heeft hij bijvoorbeeld over de man die het vergif heeft uitgevonden waarmee de Joden zijn vergast. En hij heeft het over een Shinichi Mochizuku, een Japanse blogger eigenlijk, die een soort van gigantisch wiskundig probleem wist op te lossen, op zijn blog zette en waardoor de hele wiskundige wereld gek werd en het daarna weer eraf haalde. En hij heeft een heel groot stuk over...
Waar bloggen wel niet goed voor kan zijn.
Ja. En hij heeft een heel groot stuk over Heisenberg. Een beroemde Duitse natuurkundige. Die opeens ontdekte van de wereld zoals ze over kwantummechanica nadacht. En opeens zag de wereld zoals die we denken dat we die kunnen waarnemen, zien we helemaal niet. En aan de ene kant, ik noem het nu een stuk omdat het bijna journalistiek proza is.
Ja.
In de zin dat het is heel strak geschreven, heel, heel dwingend. Heel feitelijk, in de zin dat staat gewoon vol met dingen die echt zijn gebeurd. En dan voegt hij daar, dat denk ik dan, een aantal scènes aan toe waarin hij wel zijn fantasie de vrije loop laat gaan. Dus Heisenberg, dat langste verhaal, gaat op een gegeven moment naar Heligoland, een afgelegen eiland. En dan gaat hij daar gewoon de hele dag zitten nadenken. En zijn nagels vallen eruit. En hij laat een baard staan. En hij vergeet te eten. En hij wordt ziek. En hij krijgt schimmel op zijn huid. Omdat hij gewoon alleen maar zit na te denken over kwantummechanica. Denken.
Oh, wat symbolisch.
En dat is eigenlijk wat er in De Maniac ook gebeurt. Het begint met een verhaal over Paul Erevest. Die zijn zoontje ombracht. En daarna zichzelf. Oh, en eigenlijk ook heel erg met zo'n idee. In Nederland was het trouwens in de jaren 30. En heel erg met zo'n, zoals het wordt opgeschreven door Labutu tenminste, alsof hij een soort van over te grote problemen nadacht om nog in contact met de wereld te kunnen staan.
Nou ja, en het naderende fascisme.
Ja. En dan het allergrootste gedeelte van De Maniac gaat over Johnny von Neumann.
Ja.
Een soort van geniale, wiskundige alleskunner. Een man die bijna te groot was om te beschrijven. Dus het zijn allemaal van die portretten van genieën. En ik zat er inderdaad over na te denken. van, het is wel grappig dat je hebt heel lang. Ik vond het wel typisch dat dit dan het boek van het jaar werd, omdat Oppenheimer de film van het jaar was. Dat je opeens zo allemaal, en er komen nu komende tijd op Netflix en op andere kanalen allemaal van die series uit over Einstein, over van die allemaal van die wiskundige figuren. En ik zat er een beetje over na te denken, want wij hebben natuurlijk in de podcast hebben we het gehad over monsters van
Clive Dederer. Ja, ik zat ook aan te denken. Ja. En de mythe van het genie.
Ja, en dat was eigenlijk de mythe van het genie, maar dat ging altijd over het kunstzinnig genie. En dat was dan altijd genie dat alleen maar aan het MeToo was en zijn vrouwen onderdrukte en misbruik van ze maakte en noem maar op. En het voelde dan bijna aan alsof er nog wel zo'n fascinatie is voor het mannelijke genie. Maar het is een beetje ongepast om het dan elke keer bij die kunstenaars te zoeken, want die hadden gewoon losse handjes. Dus zoeken ze het nu bij van die mannen die helemaal zo aan denken waren dat ze zichzelf helemaal verteerden.
Ja, maar dat is een trend die zichzelf natuurlijk in de loop der decennia constant herhaalt. Hè? Zeker in tijden wanneer politieke onzekerheid is, omdat politieke onzekerheid zeker in de afgelopen 100 jaar gepaard gaat met nucleaire onzekerheid. Ja. Waar ik heel erg aan moest denken was die ene hit Gödel Escherbach van Douglas R. Hofstadter. Waarin het opeens ook helemaal ging over hoe je geen frames kan maken om de hele wereld van uit te begrijpen. Hè? Gödel heeft ook een rol in dit boek, wil ik zo meteen eventjes opkomen. En je hebt natuurlijk van films als Good Will Hunting heb je al eigenlijk het. Misschien kunnen we dan meteen even komen op een van de kernpunten van dit boek. Het is een soort van. Ik heb in een van de kantlijnen op een gegeven moment geschreven, want er wordt heel erg gekikt op beschrijven van hoe geniaal al die mensen zijn. En beste luisteraar, dit boek gaat inderdaad deels over die Hongaarse wiskundige Johnny von Neumann, die dus heel erg heeft meegewerkt aan het Manhattan-project, aan de atoombom, in later leven ook heel druk bezig was met de premisses voor artificiële intelligentie. Maar het tweede deel van het boek gaat over Lee Sedol. En dat is een Go-speler, een grootmeester uit Seoul, en die als jonge man het opnam tegen een artificiële Go-speelmachine.
AlphaGo.
AlphaGo. En in een soort poging van net zoals dat Kasper op een gegeven moment ging schaken tegen een computer.
Deep
van
Blue.
Precies, precies. En wat mij echt heel erg opviel aan dit boek is hoe verlekkerd er wordt geschreven over hoogbegaafden. In de kantlijn schreef ik, het is echt gewoon prodigy porn. En soms, bij sommige kunstuitingen, kan je door dat verlekkerde, door dat verheerlijken, kan je ook een beter begrip krijgen van wat die persoon maakt. Dan kan je ook als gewone sterveling, ik ben zelf geen natuurkundige of wiskundige, nog niet, maar ik snap er niet zo heel veel van. En ik moest met deze roman heel erg vaak denken aan de film Amadeus, of het toneelstuk, zo je wilt.
Ja, ja.
Waarin Salieri, die gewoon echt het zwakbegaafde broertje van Mozart is, wel fantastisch kan uitleggen waarom die stukken van hem goed zijn.
Ja,
en waarom het werkt.
Het mooie van Salieri is dat hij natuurlijk, dat is ook de tragiek. Salieri was gewoon ook een heel begaafd componist. En volgens komt er dan iemand die gewoon alles beter kan.
Ja,
ja, daar gaat ook een aflevering van SpongeBob over.
Ja, wat dan? Wie dan?
Nou,
er was een grotere sponge.
Ik kon meer water opnemen.
Kijk, dit is ook zeker, dat was ook zeker gebaseerd op Amadeus. Daarin is Octo kunstenaar en geeft die kunstles ook aan SpongeBob. Maar SpongeBob die blijkt een soort van compleet ongerept genie te zijn. En die hoeft alleen maar te kijken naar een blok marmer en dan verschijnt er een schitterend standbeeld. Terwijl Octo die heeft dan jaren de kunstopleiding gevolgd.
En hoe loopt dit af dan?
Hij gaat natuurlijk opzettelijk de werken van SpongeBob vernietigen. Omdat hij niet wil dat andere mensen erachter komen dat er iemand geniale kunstenaar is dan hij.
Misschien hebben jullie, want als de Maniac het boek van het jaar was een Oppenheimer, was film van het jaar. Wat voor heel veel mensen een van de series van het jaar was natuurlijk The Bear.
Ja.
En ik weet niet of jullie dat tweede seizoen gezien hebben. Er zit zo'n hele mooie aflevering in waarin
The Bear, dus HBO-serie over een kok.
Het is op Disney, geloof ik.
Oh, Disney.
Dat maakt niet uit. Maar het gaat inderdaad over een jongen die een restaurant van zijn broer overneemt. En dat is een soort van hamburger tentachtig. En hij maakt het heel exclusief en bijzonder. En dan gaat zijn pastry chef, dus de man die de taarten en de toetjes maakt, die gaat dan in Denemarken stage lopen. En het zijn hele mooie scènes waarin hij gewoon de hele tijd gewoon iets heel simpels moet doen. En dat lukt hem dan de hele tijd niet. Het is heel ingewikkeld. En dan heeft hij op een gegeven moment zo'n hele wezenlijk gesprek met de toetjesmaker van een van de beste restaurants ter wereld. Die dan uitlegt van ik dacht altijd dat ik de allerbeste was. En op een gegeven moment kom je dan iemand tegen die beter is dan jij. En daarom sta ik nu toetjes te maken. Gewoon helemaal terug naar de basis, helemaal opnieuw te beginnen. Ik denk dat dat voor heel veel kunstenaars en heel veel politici en schrijvers en rechters en artsen. Ja. En dat het altijd zo'n ding is. Dat je moet ervoor openstaan dat je niet de beste bent. En dat is altijd zo'n fijn dramatisch gegeven om in een film of een boek uit te werken. En dat zit een beetje in de Maniac. Want die Johnny van Neumann in dat langste verhaal, die krijg je dus niet te zien vanuit hemzelf, maar het wordt opgeschreven als een soort oral history. Yeah. Dus er zijn alleen maar mensen om hem heen
die over hem vertellen.
Die over hem vertellen. En eigenlijk er ook niet bij kunnen wat ze nou met hem meemaken.
Nee.
Nou, ik wil heel veel deze twee dingen bij elkaar brengen. Want wat jij net zei, Ellen, over dat, als je aan een leek wil uitleggen dat iemand een genie was, dan als je dat goed doet, dan laat je zien waarom diegene een genie was. Dat is dus, vind ik, in Amadeus wel goed gelukt.
Waarmee je ook inzicht geeft in het vakgebied zelf.
Ja, en als je het niet helemaal goed doet, zoals dat misschien in deze roman is gebeurd, dan val je terug op de hele tijd het woord genie letterlijk opschrijven. En dat doen dus die mensen die het aan het woord gelaten worden, die andere natuurkundigen met wie Neumann samenwerkte, en zijn vrouwen en al die mensen die hem gekend hebben. In bijna ieder van deze monologen zit gewoon letterlijk de zin: hij was zo'n groot genie.
Ja, je krijgt ook het idee dat de auteur in kwestie ook best wel een natte piemel de hele tijd kreeg van hierover schrijven. Het sensationaliseert ook heel erg van: oh, alles is zo ingewikkeld. Ik citeer: het werd beter om redenen die geen menselijk wezen ooit zou kunnen begrijpen. Weet je wel, het is echt alsof je een trailer hoort ingesproken worden.
Ja, ja. En, dat is een hele goeie.
En die verlekkering, daar begon ik me op een gegeven moment enorm aan te storen. Omdat het ook, het is een zwaktebod. Het is heel veel tel en don't show. In Amadeus zie je show waarom het werkt. In deze romans van, we moeten het maar aannemen. En ik heb in de kantlijn vaak gezegd, het zal wel. En
met name omdat hij zelf nooit aan het woord komt. Hè? Neumann, die is in het hele boek nooit de verteller.
Nee.
Persis Beckering heeft het besproken voor NRC, dit boek. En zij schreef van, nou, dat is een beetje raar dat je hem nooit hoort. Maar misschien wel begrijpelijk, want dan zou je dus die geniale geest moeten weergeven in schrift. En dat kan niet, omdat hij zo geniaal is. Ik denk van, ja, maar dat is toch een beetje,
ja, maar je kan best
kantjes ervan aflopen, denk ik.
Ja, ja, absoluut, absoluut.
Dat heeft Christopher Nolan dan tenminste wel nog geprobeerd, I guess, in Oppenheimer.
Ja, en wat ik heel storend aan dit boek vind, en laten we trouwens zeggen, Neumann is maar de helft van dit boek, hè? Het tweede deel gaat weliswaar over een artificial programma dat Go leert spelen, gebaseerd op kennis die zonder Neumann gewoon niet bereikbaar was geweest voor de mensheid. Dit boek is eigenlijk ik ging er doorheen. Ik maak aparte aantekeningen, maar altijd bij wat ik goede plekken en goede stukken tekst vind. Alles wat ik goed vond in het boek waren louter citaten van anderen. En wat ik heel storend vond, hij verwisselt telkens dus van personage dat vertelt. En de stijl waarin hij het personage laat spreken wijkt af van de stijl waarin de citaten van het personage zijn.
Ja.
Dat kan natuurlijk een literair middel zijn.
Oh ja.
Maar ik vind het een teken van of luiheid of onverschilligheid. Beide zijn niet goed. En wat ik op een gegeven moment besefte was, dit is eigenlijk gewoon een gefictionaliseerde bloemlezing van citaten over Lee Sedol, dus die Zuid-Koreaanse go-speler, en Johnny Neumann. En
die citaten waren eigenlijk, dat zijn dus echt niet citaten van personages, maar van die mensen zoals ze echt bestaan hebben. Die waren eigenlijk het beste, inderdaad.
Die waren fantastisch. Dus hij is een uitstekende bloemlezer, wat dat betreft. En tussendoor vult hij dat op met een soort messias-gedachte, sensatiepersachtige retoriek. Zo'n voorbeeld, dat heb ik net al gegeven. En af en toe echt een hele zwakke stijl. Ik zal twee voorbeelden geven.
Is goed.
Zwak vertellerschap. Allereerst, dan wordt over die Lee Sedol, dus die Zuid-Koreaanse komeester, dit verteld, hè? Zijn dochtertje was het enige dat hij net zo koesterde als het go-spel zelf. En dit zegt hij vrij in het begin in zijn vertelling over Lee Sedol. En dan ga je denken, dit is een pistool van Chekhov. Want je gaat niet vertellen dat er iets zo erg voor hem op het spel staat als het go-spel, zonder dat er daar later iets mee gebeurt. Nou, nee dus. En tweede, ook weer als een voorbeeld van het oneindige tel, dan heeft hij het op een zeker moment over de liefdesbrieven die tussen Johnny van Neumann en zijn tweede vrouw Clara werden geschreven. En dan staat er dit. Hun hele gemankeerde relatie is pijnlijk vastgelegd in de brieven. Punt.
Nou, waar ik me meer aan irriteerde, en dat zat nog meer in dat vorige boek, Mysteries Understand the World, is dat er heel vaak van die beetje soort van sensatiejournalistachtige zinnen in zitten. Maar dan de zin van, terwijl Heisenberg zat na te denken over kwantummechanica in Zurich, had hij geen idee dat 100 kilometer verderop zich iets heel anders aftrekt. Ja. Ik denk, ja, oké. Okay. Ja. Ik heb ook niet door wat zich op dit moment 100 kilometer verderop van me afspeelt.
Nou, ik heb een vraag misschien voor jou, Joost. Wat vind jij van dit gegeven dat je gewoon de geschiedenis vrij sec inzet om je roman aan op te hangen? Dat je er
nou, ik vind
zelf
op zich dat gegeven. En ik vind dat in die vorige bundel, dat waren kortere verhalen en meer verhalen. Vond ik het heel goed werken, omdat je ziet hoe bepaalde dingen worden doorgegeven, bepaalde thema's, bepaalde vragen waar een vroeg iemand mee bezig is. En nou, eigenlijk wat dit boek ook wel doet, hoor. Dat je die Lee Sedel werkt, speelt tegen een computer die gemaakt is met dingen die Von Neumann heeft bedacht. En op zich kan ik het ook heel interessant vinden om van die historische personages die altijd op een bepaalde manier onbegrijpelijk zijn en altijd een kern van onkenbaarheid hebben, om die te gebruiken in zo'n ring, zo'n soort van doorgeefvertelling. En ik hou ook wel van dat je dat historische benadrukt. Maar ik had dus eigenlijk verwacht dat hij het veel meer zou fictionaliseren.
Ja.
En dat het veel meer dat hij veel meer personage van ze zou maken. En nu voelde het voor mij aan, dan moeten we oppassen dat we niet, zeg maar, na kwartier praten het boek al tot de grond hebben afgebrand. Maar mag, ach. Maar het voelt wel soms aan alsof hij, ja, gewoon een chronologie heeft gemaakt van hun levens. Precies wat Ellen zei. Daar een aantal goede citaten uit brieven en dagboeken en speeches bij verzameld. En het dan heel strak met een beetje van die stemmingmakende zinnen opschrijft. En dat is het.
Ja,
het is meer alsof hij een soort van Wikipedia-lemma tot leven wilde blazen dan dat hij een personage tot leven wilde blazen.
Ja en nee, want er is wel, ik onderbreek je even, maar er is wel... Kijk, we zijn nu vrij scherp al meteen. Mm-hmm. Hè? Je kan inderdaad, als je zo'n geschiedenis vertelt van eigenlijk twee genieën, Johnny Von Neumann en Lee Sedol. Vaak zijn dat soort genievertellingen zijn menselijk. Weet je wel, dat hebben we in Amadeus gezien, hoe het is om degene te zijn die niet zo goed is. Good Will Hunting moet ik aan denken, hoe je als wiskundig genie helemaal vervreemd raakt. A Beautiful Mind, hoe je helemaal gek maakt als genie. Hij schrijft hier in een vrij beroerde stijl van alles op. Een stijl die niet zou misstaan in de gemiddelde Ludlum. Bijvoorbeeld, hij benaderde het go-board zoals een tijger die zijn prooi besloop. Ja. Letterlijk citaat, mensen.
Ja.
En toch, heb ik het in één ruk uitgelezen. Dat kan je ook met een boeketroman doen. Maar ik werd aan het denken gezet.
En waarover dan?
Aan de hand van iets waar ik ook door het kijken van Oppenheimer natuurlijk al aan het denken was. Kijk, wat Christopher Nolan in die film heel goed illustreert, is hoe je in wetenschappelijke fascinatie allemaal immorele beslissingen gaat nemen. Zoals het bouwen van de atoombom.
Ja. Ja.
En
Oppenheimer gaat natuurlijk heel erg over de wroeging die hij voelt. En hij heeft dan ook de hele tijd allemaal visioenen waarin
de wereld verbrandt.
Ja, precies. Ja. Waar je, en wat dan zou, dit wordt dan gemarket, althans, het wordt dan door critici en op de websites van boekhandels en zo wordt dit boek gezet als de man die geen vroeging had over het bouwen van de bom. Mm-hmm. En dacht ik van, ja, maar is dat zo? Want we weten helemaal niet wat hij.
Nou ja, in die zin krijg je dat van Neumann wel te merken, dat hij gewoon heel geniaal is. En eigenlijk meer en meer, in het begin, in zijn Hongaarse dagen, lijkt er nog een soort van, nou, verstrooid is niet het juiste woord, maar een hele vrolijke jongen.
Ja.
Die
later ook Playboy drinken.
Ja, ja, nee. En later, later gaat hij gewoon veel meer op.
Een soort Gijs Groenteman, maar dan met IQ. Ja. Sorry, Gijs.
En later in zijn leven, als hij helemaal naar Amerika is geëmigreerd, zich wel heel erg verlustig aan die overheidskringen waar hij in begint. En al die regeringsprojecten. En inderdaad Manhattan Project, noem maar op. Dus inderdaad, hij verlekkert zich heel steeds meer aan zijn eigen macht en status.
Ja, in de films die ik net noemde is het interessant om te zien hoe genialiteit iets met de persoonlijke beleving van iemand doet. Hierbij zie je hoe de meedogenloosheid van de wetenschap in zijn gang gaat. Wat ik heel mooi gedaan vind, is hoe deze van Neumann tegenover Einstein wordt gezet. Einstein die diep moreel was, die eigenlijk het beste met de mensheid voor had, ja. Met alle mensen. En die van Neumann die gewoon zich door ego-trippende nieuwsgierigheid laat leiden. Iemand die ook de wetenschap ziet als iets om vooral zelf je eigen glorie te vermeerderen. Wat ik heel leuk vind, en ja, niet heel briljant beschreef, maar wel heel leuk gebracht, is het moment dat hij Gödel ontmoet. En dan zegt hij, dat is op een gegeven moment dat een congres. Gödel heeft net zijn, weet je wel, zijn scriptie afgeschreven.
24.
Hij stottert. En voor een hele grote zaal zegt Gödel op een gegeven moment dat het niet mogelijk is om een systeem te ontwerpen waarbij je binnen dat hele systeem, als je compleet wil zijn, geen systeem fout. Ik zeg het even heel brak, ja. Maar dit is het ongeveer.
Het is wel knap hoe je dit samenvat. Ja.
Ja, maar ik weet of ik het goed heb samengevat. Maar dat zegt hij dus heel stotterend. En die halve zaal die luistert niet vanwege de toon van het gehaper. Ja. En die van Neumann is wel de enige die de inhoud meekrijgt. En die gewoon, ja, weet je wel, nog net niet uit het raam springt van ellende. Want hij was tot op dat moment aan het proberen om een compleet systeem te ontwerpen voor zijn eigen meerdere eer en glorie. Waarin je wiskundig op zich compleet kon zijn. Ik weet echt bij God niet of het allemaal klopt wat ik nu zeg, maar ik benader het. Nou, een complete theorie, laat ik het zo zeggen.
Nou, en die meedogenloosheid van de wetenschap, die zit denk ik ook in dat verhaal van Lise Sedel.
Yeah.
Dat begint er namelijk mee dat dan vertelt Labutat over hoe het Go-spel wordt uitgevonden. Dat iets is door een legendarische keizer die van de goden afstamde, noem maar op. En dat hij het bedenkt om zijn zoon te vermaken. En hoe hij zijn zoon dingen kan leren over strategie en de wereld. Dus het Go-spel begint, zoals hij het vertelt, als iets menselijks. Als iets tussen vader en zoon. En het eindigt als iets dat gewoon door computers is afgepakt.
Ja, maar ook het Go-spel geeft begrenzingen. Want die zoon, kijk, die keizer is de beste keizer aller tijden, weet je wel, een soort koningin Margrethe. En ja, die zoon, die is toch meer Mao Zedong. Die loopt te verkrachten en af te slachten en is corrupt tot en met. Dus je hebt ook begrenzingen nodig. Ik denk ook dat in het tweede verhaal, wat ik echt een heel. Het is best wel wat dat betreft een interessant tweeluik geworden. Je ziet op een gegeven moment ook wat de enorme en de extreme gevaren kunnen zijn. Want die computer waar ze tegen die Go-spelen laten schaken of laten spelen, die zet op een gegeven moment die een onbegrijpelijke zet. En dat blijkt dan een bug te zijn.
Ja.
Een blunder van het programma, maar dat iedereen wel heel serieus neemt. Net zoals dat wij bij mensen soms dingen serieus nemen.
Ja, ja, ja.
Die gewoon een beetje een oepsmomentje zijn geweest.
Oh ja. Nou ja, maar dat wordt wel de hele tijd tegenover elkaar gezet, toch? In dit boek. Dat is een beetje. Wij zijn die tegenstelling eigenlijk al gewend sinds Frankenstein misschien. Van dingen die menselijk zijn en dingen die niet menselijk zijn. En waar zit het onderscheid dan nog tussen die twee dingen?
Ja. Maar ook hoe beperkt de menselijke intelligentie is. Want op een gegeven moment komen die analisten tijdens die match tussen die levende en de artificiële Go-spelen er ook achter dat wat wij als mensen hele creatieve zetten beschouwden, eigenlijk heel makkelijk berekend wordt als een computer en eigenlijk vrij conventionele zetten zijn.
Ja. Oh ja.
Dat vond ik ook echt fascinerend. En wat het heel mooi toont is hoe menselijke intelligentie totaal anders werkt dan kunstmatige intelligentie. Omdat je bij een mens nooit zeker kan weten welke programma's, voor lack of a better word, tegelijkertijd aan zijn. Ja. Er is een symbolisch programma, er is een wiskundig programma aan terwijl je Go speelt. Er is een emotioneel programma, stress speelt een rol. En ja, ik vond dat ontzettend fascinerend. En ik heb me echt kapot geërgerd aan de stijl aan dit boek. En aan het poenige. Deze man deed dit en deze man deed dat. Maar ik heb hier wel wat van opgestoken. Dat is niet dankzij Labatut's schrijfkunde, maar wel dat hij een uitstekende bloemlezing eigenlijk heeft samengesteld van citaten en ideeën over hoe gevaarlijk kunstmatige intelligentie kan zijn. Maar ook hoe gevaarlijk de mensen zijn die haar ontwerpen wanneer ze geen moreel kompas hebben.
Nou ja, dat is eigenlijk de vraag die hij stelt. Is wat is nog de functie van het menselijke element op het moment dat we een computer hebben uitgevonden die alles beter zou kunnen dan wij?
Mm-hmm.
Wat is dan nog de rol van de mens hierin? En dat wordt eigenlijk al nog voordat die maniac, die eerste computer.
Ja, dan moeten we zeggen inderdaad, we hebben nog niet gezegd, die maniac, dat is de computer die van Neumann ontwerpt.
Ja, voordat hij er is, heeft van Neumann een hele belangrijke rol in de Koude Oorlog, want hij komt eigenlijk via de speltheorie die hij heeft ontwikkeld op het idee van de mutually assured destruction. Dus de enige manier om kernoorlog te voorkomen is om paradoxaal genoeg voor te zorgen dat de hele wereld zou ontploffen mocht de eerste bom vallen. Zeg
ja,
maar.
Het idee is dus dat niemand aan een atoomoorlog zou beginnen. Ja, omdat
niemand durft te knippen. Ja.
Maar dit is in ieder geval in hoe Labatut het opschrijft. Had dit alleen verzonnen kunnen worden door de eigenlijk onmenselijke von Neumann. Omdat hij uitgaat van een speltheorie waarin twee tegenstanders recht tegenover elkaar staan en hun belangen tegenovergesteld zijn. Terwijl in werkelijkheid dat nooit zo is. Dus hij zegt ook, hij zet von Neumann ook neer als, jij zei het al net, als soort van tegenovergestelde weer van Einstein, die altijd het menselijke dan belangrijker vond dan het wetenschappelijke.
Menselijk belang belangrijk.
Of menselijk belang. Ja. Maar wat is dan nog de, ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag die hij ook onbeantwoord laat in dit boek. Hebben we als mens dan nog iets toe te voegen aan dit soort theorieën en formules?
Top. Maar nu val je in de nu dreig je in dezelfde valkuil te vallen als Neumann zelf. Namelijk dat je gaat kijken wat is de meerwaarde die wij aan X kunnen toevoegen.
Ja.
Als je weet dat de menselijke toevoeging begrensder is dan de artificiële toevoeging. Maar volgens mij is het hele punt dat deze het is eigenlijk een montage deze roman maakt, is allereerst. Je hoeft sommige dingen niet te ontwerpen.
Ja.
Het hoeft niet, omdat het gevaarlijk is.
Ja.
En mensen gaan het doen uit nieuwsgierigheid en uit hoogmoed.
Maar ik moet zeggen dat Labatut zich wel net iets te veel verlekkert aan deze wetenschappelijke ontwikkelingen.
Ja.
Om hem serieus te nemen als bevrager van de vooruitgang of zo.
Ja, maar dat ben ik niet met je eens. Het is wel zo, hij verlekkert zich te erg. Hij zit zijn eigen vertelling wat dat betreft in de weg. Weet je wat natuurlijk ook zo is, als je als auteur schrijft over genieën, zit er altijd de implicatie achter. Ja, dat jij het wel even begrijpt, dat je het je wel.
Ja.
Wat natuurlijk, ja, ik heb heel vaak nogmaals in de kant naar geschreven, ja, we moeten het maar van je aannemen, want nergens.
Nee, je wordt dan heel gezegd, ja, en hij had een idee over biologie die nog niemand had bedacht. En ja, welke ideeën dan? Het zit natuurlijk in Oppenheimer, zit dat heel expliciet in die film. Dat hij eigenlijk ook die vraag uit de weg gaat van mogen we dit ontdekken? Omdat ze eigenlijk een soort houding hebben van, bijna religieus wordt het ook wel opgevoerd, van dit heeft God in de natuur gestopt, dus wij kunnen het vinden. En wij mogen het vinden, want het is er.
Ja.
En dan krijg je ook altijd het argument, ja, maar als wij het niet vinden, vindt iemand anders het wel.
Dat vooral, die wedloop, die kennis.
En dat is natuurlijk gewoon zo'n redenering die zichzelf altijd bevestigt. Omdat je daarmee alles goed kan praten.
Maar de omgekeerde redenering heeft ook iets heel religieus. Dat is een beetje zo kennis van goed en kwaad boom, waar we niet aan mogen komen. Of
ja,
zo'n
obscurantistisch.
Maar iets moreels is niet per se is religieus.
Nee, misschien niet.
Nee, ja, maar obscurantistisch. Dus het idee dat je sommige dingen niet moet mogen weten of niet moet weten.
Dat heeft toch ook iets vaaglijk.
Nee, het gaat hier niet om weten, maar om toepassen.
Ja.
Natuurlijk kan je de theorie. Weet je, ze hadden die bom niet hoeven ontwikkelen. Ze hadden die maniacomputer niet hoeven ontwikkelen. Ze hadden de theorie erachter kunnen ontwikkelen.
Dan is de geest uit de fles.
En dat vind ik heel mooi in Oppenheimer. Ik heb ook die biografie van Oppenheimer gelezen van Kai Bird en Martin Sherwin, die volgens mij volgende maand in Nederlandse vertaling verschijnt.
Door wie vertaald? Weet je dat al?
Dat weet ik niet. Maar dat die eerste atoomreactie is gedaan en gecontroleerd. En dat eigenlijk in Amerika.
Atoomproef bedoel je?
Wat zeg je?
Atoomproef bedoel je?
Nee, niet atoomproef, maar eigenlijk de eerste, de fission noem je dat. Dus dat ze die twee kernen op elkaar kunnen laten botsen.
Oh,
en dat dan eigenlijk op allerlei plekken gewoon al die natuurkundigen meteen denken, bom. Je kan je een bom mee maken.
Ja. Ja.
Weet je wat ik bedoel? Zo werkt het dan gewoon. Ik bedoel, iedereen kijkt naar de volgende stap. En de volgende stap is altijd, hoe kan je iets groters doen? Hoe kan je het toepassen? Mm-hmm. En die toepassing is natuurlijk altijd het enge.
Ja, je zou ook het kunnen doen om gewoon groene energie mee te, weet je wel, als je met dat.
Ja, dat is toch, ik bedoel, de eerste stoommachine is toch uitgevonden om een kebabding mee laten ronddraaien?
I love that. Echt
dat was,
raar.
Dat was nog veel eerder dan dat we er wapens of vervoermiddelen van gingen maken.
Ja. Oh ja, net.
Stel je toch voor dat we een atoomcentrale hadden hier in Nederland, waar dan gewoon een hele grote kebab omheen draaide. Ja. Gewoon heel Caroline van der Plas met een mes stond.
Ja, maar ik bedoel, dat is toch eigenlijk Broodje bewijs dat je hoeft niet meteen wapens als doel te hebben.
Nee.
Nou ja, grappig, want als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Amerika, voordat de conquistadores kwamen, men zegt altijd van, ja, ze hadden het wiel niet uitgevonden. Jawel, ze hadden speelgoedwagentjes voor de poppen van hun kinderen. Maar niemand was op het idee gekomen om strijdwagens, waarmee je een enorm strategisch voordeel hebt, te gaan ontwerpen. Dus real life. Dus je moet er ook in. Het gaat ook om de intent die je hebt.
Ja, en ook om geldstromen, toch? Ik bedoel, Amerikaanse defensie had een heleboel... had hele diepe zakken voor het ontwikkelen van...
Ja, dus
ja, het kon niet op.
Dit is de tijd van toen de afscheidsspeech van Amerikaanse president... Godsamme, ik ben toch niet nu de persoon die niet op de naam van Amerikaanse president kan komen.
Zul je Eisenhower?
Ja, Eisenhower, ja. Godsamme, ik kon niet op de naam van Eisenhower komen. Maar toen hij aftrad, toen hield hij voor het eerst zo'n speech over het militair-industrieel complex. En die zei van, we gaan nu een wereld tegemoet waar er zo'n enorme geldstromen door het leger heen gaan, dat het niet te stoppen is. En dat we alleen nog maar oorlog zullen voeden en wapens zullen bouwen, omdat het gewoon het grootste verdienmodel ter wereld is.
Ja, nog steeds.
En dat is nog steeds, ja.
Ja.
Oké, dit is een hele grimmige noot. Ik denk dat je misschien daar even iets tegenover wil zetten.
Oh. Mag ik daar eens tegenover
wat
zetten?
Namelijk, tegenover
nou, ik voel gewoon in deze ruimte dat er allerlei goed nieuws in de lucht hangt.
Oh, nou ja, het eerste goede nieuws is nu we het over Eisenhower hebben. Ik was bij mijn dierenarts en daar hing een briefje met een kat erop van gezocht Eisenhower. Toen was de rest van mijn week helemaal goed.
Maar ik heb zo het gevoel dat jij ook nog wat anders te vertellen hebt.
Ja, hè? Jongens, het stond zaterdag in de krant en ik ben een nieuwe... Stadsdichter des vaderlands, zou ik zeggen.
Ja, Amsterdam is toch Amsterdam.
Stadsdichter des vaderstad.
Ja, stadsdichter van Amsterdam. En fun fact, ik heb jarenlang geprobeerd om dorpsdichter van Borne te worden. Het dorp waar ik uitkom. Nou, de gemeente wilde niet. Nou, dan ben ik nu word ik stadsdichter van
gemeente,
Amsterdam.
Gemeente, dat is dan toch één iemand waar je gewoon even mee moet handdrukken of zo?
Nee. Je maakt het weer veel te klein.
Je moet een lobby voor, Charlotte.
Dit is gewoon maar superleuk. Ja. Ook echt zo, dan doe je denk ik heel veel in het parool.
Nou, ja en nee. Ik ga vooral de hort op. Ik ga een basisscholen en middelbare scholen bezoeken die slecht scoren op PISA. Ik ga kijken naar kinderen die echt laag geletterd zijn. Ik ga met hen gedichten schrijven. Er komen gedichten van mij in Parool, inderdaad. De ene beste krant van Nederland op het NRC na, natuurlijk. En ja, verder, je gaat je blik over de stad laten schijnen.
Ja, dat is wel echt heel leuk. En ik merk zeg dat hiervoor was Marjolein van Heemstraat.
Ja.
En je merkt toch dat je het altijd leuk vindt als er dan weer dingen zijn gebeurd. Je hebt altijd rellen en toestanden in de stad. Mm-hmm. Dat je altijd benieuwd bent wat de stadsdichter ervan bakt.
Je denkt, oh leuk, een rel.
Ja, dan kijk
wat Marjolein
ja, gewoon, ja, een aanslag. Wat voor gedicht wordt er ook maar. Nee, maar...
ja.
Ik heb het ook met de dichter of de dichter des vaderlands. Ik vind het toch altijd heel interessant hoe dat vertaalt, hoe bepaalde nationale kwesties vertaald worden naar kunst.
Lieke deed dat fantastisch. Ja, Babs is natuurlijk nu ziek. Lieke deed dat fantastisch, Lieke Marsman.
Ja, klopt. Maar zo aan deze linkerkant van de ruimte voel ik ook een heleboel positieve energie, goed nieuws energie.
Gewoon grote krachten spelen zich hier af.
Ja.
Nou, luister.
Hogere, misschien wel hogere machten.
Joost, gefeliciteerd met je hoeveelste roman?
Dat is mijn vierde roman.
Vierde roman, hogere net machten. Uitgekomen. Nou, wij waren op het presentatiefeestje.
Gemiddeld eens in de 10 jaar.
Ja.
Ja.
Charlotte. Waarom moet je nou zo het jaar beginnen? Waarom gewoon de eerste aflevering? Oh. En je was gisteren of eergisteren op mijn boekpresentatie, was je nog zo lief en aardig. En ja, nu is het gewoon meteen weer.
Dat is waar, ik was erg ontroerd. Maar je gaf ook een heel mooi praatje, moet ik wel zeggen.
Ik gaf een mooi praatje. Ja, ik praat heel veel. Ik zit nu in die gekke fase dat mijn roman is nu net verschenen. Ligt sinds gisteren in de winkel.
Hoge
op het moment
onmachten.
Dat we opnemen, dat ligt sinds gisteren in de winkel. En het is een boek, ik kan me eigenlijk niet heugen dat ik met zoveel plezier heb zitten schrijven. En het gaat over een man en een vrouw die over een periode van 30 jaar een aan- en uit affaire met elkaar hebben. James Welmoet en Elisabeth van Elsenburg. Het speelt zich maar af van de jaren 30 tot jaren 60. En ik heb daar met alleen maar plezier aan gewerkt. En nu is dat gekke moment... Ja, Ellen, dat zul jij ook wel met je bundels kennen. Het is gewoon zo heerlijk zo'n project dat je hebt... en waar je de hele tijd over kan dagdromen... en waar je al je liefde en ideeën... en alles dat je hebt en weet instopt. En nu is het er gewoon niet meer.
Ja, is het als leeg.
Nu is het gewoon weg.
Ja.
En heb je er eigenlijk heel weinig meer over te zeggen...
Dat het af is? Ben je dan niet gewoon blij dat het klaar is?
Het is iets anders dan gewoon een deadline voor een artikel.
Ja, ja.
Het is een wezenlijk deel van je leven waar je opeens je bek over moet gaan houden.
Ja, dat is het gewoon.
Omdat opeens... je anders bang bent dat je nog een briljanter idee krijgt wat het in had gemoet.
Ja, dat. En opeens leef je het uit aan iemand anders. En jij hebt allemaal ideeën over... Ik heb allemaal ideeën over mijn personages en hoe Welmoet en Elisabeth in elkaar zitten. En nu is het gewoon aan andere mensen om daar ideeën over te krijgen.
Maar verheug je je dan niet op daar dan over praten met interviews en dingen?
Ja, nee, dus ik heb nu heel veel interviews gedaan. En de komende tijd heb ik er ook nog wel een hoop. En dan is het altijd, je bent altijd benieuwd wat mensen oppikken. Wat nou de scènes zijn die ze het meest bijblijven. En mijn ervaring is dat het ook heel vaak andere dingen zijn dan jij in gedachten hebt.
Ja.
Omdat de lezers dan gewoon niet slim genoeg zijn om het op de juiste manier te lezen? Of?
Nee, het gaat helemaal niet om slim genoeg zijn. Ik bedoel, er is niet één juiste... Kom op, dat hebben jij en ik denk ik elke keer als we dit doen ook. Er is niet één juiste manier om een boek te lezen. Ik bedoel, je hebt gewoon scènes en personages. En bij de een resoneert iets anders dan bij een ander.
Ja, oké.
En dus wat dat betreft weet je ook nooit helemaal waar je aan toe bent. En weet je ook nooit waar je... Wat je kunt verwachten. En dat is ook een van de gekke dingen. Dus ik zit nu wel met zo'n soort van onrust in je buik. Dat je hebt zelf jarenlang alles, zeg maar, alle touwtjes in handen kunnen hebben. Want jij bent als enige been het aan het maken. En nu heb je gewoon niks meer in je handen. Dat is gewoon zo'n bijzondere, een bijzonder moment.
Ja. Het is ook een beetje alsof je kind uit huis gaat of zo.
Ja. Ja, maar je kind komt denk ik af en toe nog wel terug gewoon om de was te
dumpen. Ja, dat
hoop je dan. En om geld te vragen. En dit is gewoon klaar.
Ja. Ja.
Maar goed, geniet ervan, Joost.
Ja.
Want hiep, hiep, hoera. En het was nogmaals een prachtige presentatie. Wel kwam ook op, veel iedereen kwam en ging net op het goede moment. Annette Mooijen was nog het gebouw niet uit. Toen kwam Connie Palme alweer binnen. Het was gewoon echt perfect afgestemd. Ja, dat,
daar had Joost iemand voor ingehuurd om deze wisseltruc te passen. Ja. Goed, dan is wat is ook weer de call to action voor de luisteraars dan?
Nou, de call to action voor de luisteraars natuurlijk.
Koop dat
fucking boek. Ja, ik bedoel, jongens, als je van deze...
Is het niet te lezen.
Dus echt, als je van deze podcast houdt. Nou, jongens, dit is echt een boek voor de luisteraar van de podcast.
Ik heb misschien ook nog een vraag over het boek aan jou. Want jij kiest er ook voor om het historisch in te steken. En jij bent ook een groot... lezer van geschiedenis en een kenner van geschiedenis, om het maar even zo te zeggen. Hoe voorkom je dat je in die val trapt van alles heel super feitelijk juist te willen maken, zoals Labatut eigenlijk doet, je weet wel, of met allemaal dingen over het tijdperk zo precies mogelijk te willen weergeven en zo.
Dat is inderdaad wel een goede vraag. En dat is ook echt iets waar je heel veel mee bezig bent. En kijk, ik wilde het in de 20e eeuw laten afspelen. Omdat ik allereerst wist dat het zich over een langere periode ging afspelen. Ik bedoel, het gaat over zo'n liefdesrelatie. En eigenlijk hoe de momenten dat ze bij elkaar zijn... De jaren dat ze niet bij elkaar zijn beïnvloeden. Dus eigenlijk hoe van die momenten van liefde... alle andere momenten ook beïnvloeden. En hoe de hoofdpersoon eigenlijk het beeld dat ze van zichzelf hebben... door de jaren heen steeds weer wordt veranderd... door de ontmoetingen met de ander... Dus eigenlijk ging het daar mij meer om dan per se van... oh, ik wil nu een boek hebben dat zich in de jaren 30 afspeelt. Maar alsnog zit je dan onvermijdelijk dat je denkt... ja, weet je, dan zit je zogenaamd mooi te schrijven... maar uiteindelijk ben je de hele tijd aan het googlen van... was er in 1932 al shampoo?
Ja,
dat is, moet je wel uitzoeken. Yeah.
En, nou ja, maar en
van mijn gevoel, dat zeg ik wel... een paar interviews heb ik dat nu al gezegd. Het is voor mij niet... een historisch roman. Het is gewoon een roman die zich afspeelt in de historie.
Ja.
En het speelt zich af in de 20e eeuw... maar het is duidelijk geschreven in de 21e eeuw. En absoluut... en dat heb ik ook heel expliciet gemaakt, denk ik... in het boek zelf. Dat ik heb één scène of één hoofdstuk... waarin Welmoed, de mannelijke hoofdpersoon, James Welmoed... zich aan het aankleden is en een pak aan het uitzoeken is... en heeft de hele tijd Tiny Dancer van Elton John in zijn hoofd. Terwijl dat echt 30 jaar later pas geschreven is.
Oh, een soort Baz Luhrmann-achtige...
Ja, Baz Luhrmann. Ik ben Baz Luhrmann. Ja. Dus wat dat betreft, je denkt er heel veel over na. En je moet ook wel dingen bedenken die niet, zeg maar, in de weg zitten. Volgens mij hebben we dat ook hier bij boeken die we besproken ook wel eens gehad. Volgens mij... het schrijft in De Groene volgens mij. Je bespreking van Alcibiades van Ilja Vijver. Dat er dan opeens iemand zegt van dat is nepnieuws.
Ja, ja, ja.
Iemand in de 4e eeuw voor Christus. En dat voelt dan misschien een beetje nep aan. Dus daar probeer je rekening mee te houden. Maar dat was niet voor mij nou echt de grote insteek. Voor mij ging het gewoon veel meer om die personages.
En wat een fantastisch mooi idee is dat toch. Hè? Hoe iemands absentie andermans persoonlijkheid en groei kan vormen.
Ja. En, maar ja, dat heb jij zelf denk ik ook. Ja, dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Ja,
de obsessie van nuchtere ouders. Nee, grapje, man. Dat heeft me heel erg gevormd.
Yo, jongens, op de vroege morgen.
Ja. Trouwens, wel leuk trouwens, lieve luisteraars. Ik heb dus het genoegen gesmaakt om op de boekpresentatie van Joost de ouders van zowel Charlotte als Joost, althans de helft van de ouders van Charlotte en Joost te ontmoeten.
Ja, de helft van mijn ouders. Ja.
Nou, grappig hoe weinig tijd we nog hebben om het daarover te hebben.
Ja, ja, ja. Oh. De man die gelooft dat hij Charlotte's biologische vader is, was erbij.
En je hebt zo'n lieverd.
Ja, ja.
En hij luistert, dus we gaan er nu verder ook helemaal niks over zeggen.
Ja, ja, moeder luistert ook. Ja, trus, ik vond het heel leuk om je te ontmoeten.
Ja, mijn moeder, ik vond het heel grappig. Elke keer als ik ergens zo opzij keek, dan zag ik mijn moeder heel erg praten tegen iemand. En die mensen stonden elke keer zo ja te knippen. Mijn moeder alleen maar waar.
Het lijkt me toch bij uitstek het moment dat je heel erg aanwezig mag zijn als je zo'n zo grote boek heeft gepresenteerd.
Ja, nee, oké. Heb jij mijn moeder ook ontmoet?
Of jij mijn moeder hebt ontmoet?
Nee, ik heb jouw moeder wel eens ontmoet. Maar heb mijn moeder ook jou aangesproken?
Nee. Okay. Ik heb haar wel gezien van een afstandje. Ik vond jullie meer op elkaar lijken dan ik had verwacht.
Echt waar?
Ja.
Ze is heel klein.
Ja, maar ze heeft wel jouw gezicht. Je hebt de zachtheid van je gezicht heb je van haar, denk ik.
Ja. Nee,
en het enige wat gek is, mijn moeder heeft 2 keer haar neus gebroken. En ik heb foto's van haar gezien voordat ze de neus brak. En toen had ze gewoon mijn neus. En dan zie je ook veel meer, dan zie ik zelf ook meer mijn moeder.
Maar waarom brak ze haar neus?
2 keer.
1 keer bij een gevecht in een kroeg. Toen waren er 2 mannen aan het vechten. En toen zei ze, wat is daar aan de hand? En toen ging ze... En toen is ze daarna nog een keer gebroken door... jaren later, weet ik nog, eens nog een keer gebroken. Volgens mij gewoon door de dokter. Omdat het niet goed dichtgegroeid was.
Wat is hier aan de hand? Een beetje die journalistieke inslag die jij ook hebt.
Ja, ongelooflijk en nieuwsgierig.
Ook een beetje neus eerst dan zo'n gevecht.
Maar het was toch genoeg. Ze tackelde mij ook bij de drank. Ik ken jou. Ik zei, hallo, wie ben jij dan? Maar goed, alleen maar liefde. Hadden wij nog vragen trouwens?
Ja, we kunnen nog wel een vraag behandelen. We hadden namelijk een hele aardige mail gekregen van Bert. Ook nog net in het vorige jaar. Bert heeft ons een heleboel verschillende dingen gemaild, waar ik nu even niet op in kan gaan allemaal. En ook nog andere vragen die we misschien in een andere aflevering nog een keer zullen behandelen. Er zit ook nog een woordspeling in over de titel van je nieuwe boek. Het is gewoon een hele volle mail.
Woordspeling dan?
Ja, dan moet je het. Jullie horen het nog wel een keer. Maar grappig genoeg, in het postscriptum, dus na de mail, komt hij nog op de valreep met een hele interessante vraag. Namelijk, ik kan me heel vaak de openingsscènes van boeken herinneren, maar zelden hun eindes. Raar, niet waar? Of toch niet?
Herken jij dit?
Ik vond het wel herkenbaar.
Ja, heel herkenbaar.
Ja, ik heb sowieso heel vaak dat ik me gewoon de hele tweede helft van een boek niet kan herinneren. En dat zei jij vorige keer over... Waar zei jij dat ook weer over? Dat was Marja. Oh,
gelukkig.
Je dacht al van...
Ik zeg zo.
Nee, jij hebt echt een uitstekend geheugen voor dit soort dingen. Maar Marja zei toen over dat boek van Shirley Jackson dat we hebben gelezen haar.
Oh, ja,
ik was eigenlijk helemaal vergeten. Zeg maar de major plot event erin was ze vergeten. Omdat het in de tweede helft van het boek is. Ik vond, ja, misschien maakt toch altijd de eerste helft meer indruk. En hetzelfde geldt misschien ook voor de openingsscène en de slotscène.
Het ligt er ook aan of een boek plot gedreven is. Hè? Ik bedoel...
Maar als we even... Laten we Anna Karenina weer eens bijpakken. Ja. Je weet precies waar het mee begint. Het begint met die liberale krant van Oblonsky. En zijn ochtendritueel.
Ja, ja.
En dat hij het dan moet goedmaken met zijn vrouw.
Ja.
Dat kan iedereen zich heel goed herinneren. En die eerste zin kan iedereen zich ook heel goed herinneren. Wat is ook weer de laatste scène? Het is na de dood van Anna.
Ja. Ja. Een meisje is geadopteerd door Karenin. Ja, god, dat is nu best wel recent en ik weet het niet meer.
Ja, we hebben het net nog gelezen.
Maar is het ook niet zo dat, denk ik, als je een goed boek leest... Dan is het gewoon, zeg maar, alsof je Euro Disney binnenloopt. En dan kijk je zo eerst om je heen van wow, wat is dit? En alles is nieuw. Het is een hele eigen sfeer, een hele eigen stijl. Daar ga je dan helemaal in op. En dan ben je 200 bladzijden verder. Dus je bent, zeg maar, bij het 4e themapark aanbeland in Euro Disney. En dan denk je, oh ja, weer een achtbaan of zo. Dus je komt binnen en dan ben je zo... Je komt binnen in een boek en dan ben je soms zo onder de indruk van alle dingen die er gebeuren. Dat je alles supergoed... En naarmate je verder gaat in het boek, wen je misschien wat meer aan de stijl en wat meer aan de toon en aan het personage en het verhaal. Dat je dat net iets minder.
Ja, dat zou kunnen.
Meemaakt.
Ik kan me ook voorstellen. Ik heb nooit een roman geschreven, maar ik kan me ook voorstellen dat je beter. Dat het van heel groot belang is hoe je begint. En dat je daar heel erg op concentreert.
Ja, sowieso.
En dat afsluiten sowieso altijd lastiger
ja,
is dan
ik
beginnen.
Heb wel het idee dat het einde ook toch heel belangrijk is. Want als je kan op het einde net de lezer echt iets meegeven.
Iets meegeven?
Ja,
stichtelijk.
Ja, ik bedoel niet stichtelijk. In de zin van jongens, pas op met de toonbommen.
Kijk, toen werd hij wakker. Het is zo, allemaal een droom.
Je weet denk ik als prozaïst dat in een boekhandel mensen het boek openslaan. En je moet gewoon die eerste pagina vlammen.
Ja, maar misschien is het ook wel, dat zat ik ook over na te denken. Ik heb hogere machten niet geheel chronologisch geschreven, maar wel redelijk chronologisch. Dus dat openingshoofdstuk, dat heb je al 3 jaar op je computer staan.
Oh ja.
Dus daar ga je eindeloos doorheen. En het laatste hoofdstuk, ja, dat staat in principe het kortst op je computer. Want daar heb je niet nog eens 3 jaar de tijd voor. Ik weet niet, dat is misschien een hele basale... beetje te dagelijkse uitleg hoor van het schrijfproces. Want daar denk je natuurlijk in principe ook gewoon over het einde denk je ook heel veel na. Maar het gaat meer natuurlijk om de ervaring van de lezer.
Ja, maar toch. Ik weet van Susanne Holzer, redacteur van de Bijers, redactrice geweest van Moelis en Klaus. Die zegt, het begin met de eindscène. Je moet weten waar je naartoe schrijft. Maakt niet uit hoe je er komt. Maar je moet weten wat je slot is. Ik denk aan Hilary Mantel, die we ook geïnterviewd hebben. Die wist al precies hoe het slot eruit zou zien. Natuurlijk omdat die Wolfhall-trilogie moet eindigen met de dood van Thomas Cromwell. Ja. Maar ze wist ook dat die geestverschijningen en alles erbij zouden
vader
komen.
En dat beeld. Ja.
Kan ik iets anders vragen aan jullie? Hè? Want we hebben het over dat we niet alle slotstukken onthouden. Maar welke zijn jullie wel bijgebleven? Wat vonden jullie sterke eindes van romans?
Oh, dat is een hele goede vraag.
Zal ik een voorzet doen?
Ja, graag.
Ik vond het einde van On Earth weer Briefly Gorgeous van Ocean Vuong. Ik was medium enthousiast over die roman. Dat boek is eigenlijk een brief aan zijn moeder die niet kan lezen. Over het leven, het lijden, dat hij eigenlijk gay is en alles. Mm. En uiteindelijk is er een soort van heel mooi haast een Escher-achtig beeld van mensen die maar in elkaar in dieren en weer in andere dieren incarneren, terwijl ze massaal van een berg aan het afspringen of van een klif aan het afspringen zijn. Ja, dat vond ik erg fantastisch.
Hmm. Ik hou bij boeken en films wel altijd van als het slot, echt het einde, niet meteen na het hoogtepunt komt. Dus ik wil altijd het liefst heb ik gewoon Bruce Willis bevrijdt zijn gezin uit Nakatomi Tower. Dan wil je altijd nog even zien dat ze weer bij elkaar komen. En het liefst zou ik ze dan de volgende ochtend aan het ontbijt ook nog even.
Zandjes, ja.
En ik vind dat bijvoorbeeld heel goed gedaan in onze persoonlijke lieveling en ook lieveling van onze luisteraars, de verborgen geschiedenis. Secret History van.
Net aan denken. Ja.
En dat heeft ook heel mooi. Dus je hebt eigenlijk die ontknoping met die studenten. En eigenlijk krijg je dan in een soort vogelvlucht nog een aantal jaar van hun leven mee.
Hoe het gaat.
En hoe het met ze gaat. En het eindigt dan notabene met een droom. Wat echt heel cliché kan zijn.
Mm-hmm.
En toch werkt dat helemaal. Omdat je dan opeens ziet van die geschiedenis die ze hebben meegemaakt. 20 jaar later is dat nog steeds gewoon wat. En zijn hoofd vult.
En die grote bouwwerken. Dat mausoleum dat zich verandert in het Taj Mahal, geloof ik. Ja. Dat zich weer verandert. En als je het over een mooi slot hebt trouwens ook. Maar dit is een roman die gewoon gemaakt wordt door het slot De Avonden. Van Gerard Reven. Je ziet het voor je. Ja. Hij met dat konijntje onder die bedlamp.
Ja.
Weet je, jij Charlotte, heb jij eindes van mijn romans? Die
nee, ik moet zeggen, dat De Avonden was echt zo de enige waarvan ik ook echt me nog een zin kan herinneren. Maar dat komt ook doordat iedereen het altijd over die zin heeft.
Yeah.
Want het is niet onopgemerkt gebleven.
Nou ja,
Wat er aan voorgaat, we hebben het een keer voorgelezen.
Ja.
Dat is eigenlijk veel mooier nog.
Ja, het is veel mooier.
Heel mooi.
Ja.
Echt heel soms.
Maar ook boven is het stil van Gerbrand Bakker. Dat heeft zowel een onvergetelijke eindzin als een beginzin. Het begin is natuurlijk, ik heb vader naar boven gedaan. En het eindigt met... ik kon leven of zo. En dan ik was alleen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Maar ik ben denk ik gewoon heel erg eens met Bert. Die zichzelf trouwens een trouwe fan noemt. Wat ik heel leuk
vind. Hey Bert, dankjewel.
Sorry dat we niet je hele mail konden voorlezen.
Zelfs mijn favoriete boeken weet ik gewoon echt het einde niet van.
Een Kees de Jonge?
Ja, maar dat heeft nou net wel echt een van de bekendste eindscènes. Uit de Nederlandse letteren. Ja. Daar heb ik laatst ook nog over geschreven. Dus dat is wel, ja, daar noem je wel wat. Daarvan kan ik dan het begin eigenlijk niet meer herinneren. Oh, grappig. Misschien heb ik gewoon een heel slecht geheugen.
Oké, zullen we teruggaan naar de maniak?
Ja,
maniak.
Weet je, ik vind het wel grappig dat je net over de verborgen geschiedenis begon. Want ik moest er veel over nadenken tijdens het lezen van dit boek.
Vertel.
En ook een beetje aan de Da Vinci Code moest ik denken. Mm-hmm. Want het zijn allebei boeken die een intellectuele sfeer creëren, die toegankelijk is voor iedereen, waarvoor je dus eigenlijk niet verstand hoeft te hebben van Latijn en Grieks of kunstgeschiedenis.
Je kan je slim voelen.
Of zwarte gaten of zo. Ja, en dat je dan toch de lezer dusdanig slim gevoel geeft dat hij het boek kan uitlezen en kan denken, nou, nu weet ik een hele hoop over, of nu ben ik ingewijd of zo. Ja. Nu, in deze selecte groep mensen. Dat is natuurlijk bij, hoe heet de schrijver van Da Vinci Code ook alweer?
Dan Brown.
Oh ja. Ik heb heel veel van hem gelezen en hij heeft vaak dan zo'n onderwerp waar je helemaal geen verstand van hebt. Hij heeft bijvoorbeeld één boek over potentieel bestaan van buitenaards leven, zeg maar. En dan is er zo'n meteoriet in het ijs terechtgekomen. En dan, nou ja, het hangt er in ieder geval om of er wel of niet een of ander insect op die meteoriet zit. Je ziet, ik heb hier helemaal geen verstand van, maar als je dat aan het lezen bent, ik vind dus dat Dan Brown dat ook beter doet dan Rabat doet. Heb je heel erg het idee dat jij zelf ook betrokken bent bij die ontdekking.
Ja.
En bij die wedloop waar die wetenschappers dan in zitten verwikkeld.
Ja, en dat vind ik ook het goede van dit boek. Want het maakt wel een aantal dingen heel erg inzichtelijk. Ja, het is leentjebuur, weet je wel.
Ja.
De beste stukken zijn gewoon, nou, ja, niet gejat, maar geciteerd. Want natuurlijk ook een vorm van jatten is me dan gelegaliseerd. En ik denk dat het een heel belangrijk boek is voor deze tijd. En wat de grap ook is, vorig jaar kwam het manifest uit van tegen aantal wetenschappers voor de gevaar, om te benadrukken wat de gevaren zijn van artificial intelligence. En een aantal van de mensen, dus die Habis, die bijvoorbeeld ook aanhaalt, die dus achter het ontwerp van die Go-computer zit, die heeft dat ook ondertekend.
Oh, ja. Grappig.
Dus nee, ik denk, je moet het eigenlijk wel echt lezen. Is het als roman geslaagd? Nee, joh. Het is super slecht.
Nee, maar het is inderdaad ook, en dat laat het mooi zien, hoe menselijk denken een soort van onmenselijk handelen in gang kan zetten. En ik vind dat, wat dat betreft vind ik dat ook interessant. En oké, Van Neumann had dat niet. Die was er trots op. Maar bij heel veel van die gevallen, weet je hebt heel veel uitvinders die spijt van een uitvinding hebben gehad. En Oppenheimer is natuurlijk de bekendste. Maar ook bijvoorbeeld meneer Kalashnikov. Mm. Weet je wel, die is later gewoon godsdienstwaanzinnig geworden, omdat hij zo'n spijt had van wat hij gedaan heeft.
Yeah.
Je hebt in Silicon Valley allemaal mensen die echt gezegd hebben, bijvoorbeeld de uitvinder van de repost-button van Twitter, weet je wel. Die heeft echt gezegd, dat hadden we nooit moeten doen. Dat heeft alles kapot gemaakt. Ik bedoel, het is wel een heel universeel eeuwig thema.
Maar het thema van de maniak? Het is Neumann, die is nooit aan het woord. Je hebt geen enkel moment dat hij zijn uitvinding confronteert en beseft wat hij heeft aangericht. Maar
hij is gewetenloos. Hij heeft wel een beetje spijt op het laatst, wanneer hij ook gewoon kanker heeft en godsdienstwaanzinnig wordt.
Ja. Nou ja, hij heeft spijt. Hij vindt het jammer dat hij kanker heeft, want hij heeft dan niet genoeg tijd om nog iets engers uit te vinden. Dat is niet per se.
Zeer engers. Maar,
ik had nog een scherper mes kunnen.
Ja, maar ik vind het grappig wat je net zegt. Hè, hoe dit menselijk handelen, onmenselijk handelen mogelijk maakt. Maar het is nog heel anders. Hoe menselijk handelen iets mogelijk maakt dat alle banden los heeft van een mens. Onkenbaar is en daardoor ook voor een deel oncontroleerbaar. En dat is het enge.
Ja, nee, dat bedoel ik met onmenselijk.
Ja. Mm-hmm. En wat ik in meerwaarde vind, dat op een gegeven moment dan komt er zo'n latere versie van die Go, Artificial Intelligence Computer. Daar gaat een jong Chinees Go-genie tegen spelen. En die wordt helemaal echt gewoon binnen twee sets zo ongeveer de pan ingehakt door die machine. En zegt die jongen wel, geen van, ja, weet je, Go is een kunstwerk. Wat je alleen maar kan maken met twee mensen. En dat vond ik een prachtige gedachte die ook door dit hele boek wordt gefundeerd. En het verheft ook menselijke interactie dus tot een vorm van kunst.
Hebben jullie wel eens Go gespeeld?
Nee. Jij?
Ja, ik heb het een paar keer met Botanus Kane. Gotanus Kane gespeeld en die wilde dat graag. Dus het is heel.
De broer
het is
van dus Kaspertarus Kane.
De broer van Kaspertarus Kane.
Oh, van Showmeister met Jim Bakker. Ja, ik ga. Ja.
Wanneer ga jij?
Ja, ik ga 2 februari.
Ik
en
ga
jij?
Volgende week vrijdag. Dat is
leuk.
Nou ja, oké, okay, doet het niet toe. Maar daarvan vond ik ook het mooie van Go. Anders dan met schaak moet je niet stukken slaan, maar je moet elkaar omsluiten.
Ja.
Maar je hebt dus van die hele beroemde potten gehad, dus van die Go-schaakmeesters. Waarbij er dan na afloop een jury aan te pas moest komen om te kijken wie er nou gewonnen heeft. Dus dat vind ik heel mooi, dat citaat wat jij zei van het is een spel, het is een kunstwerk dat je met z'n tweeën maakt. Het is niet eenduidig. En dat is ook wat het zo mooi en menselijk en interpretabel maakt.
Ja, ja het, en het is het Go is altijd menselijk, weet je. Ja, ja goed, en, op Pokémon Go, nou, maar meestal is het menselijk. Ja.
Tijd voor dat een, we moeten ja, overstappen ja, op de ja. cijfers, jongens.
Ja, ja. Noodzakelijk boek om dit soort tijden te lezen. Literaire merites zijn echt niet meer dan een 6 waard.
Ja, ik stoorde me toch wel inderdaad aan het... soms het helemaal tergende macho gehalte van... oh mijn god, kijk hem eens denken. Wat kon die man denken? Oh mijn god, wat een denk. Dit, wat Ellen ook al zei, die verlekkering van het genie. Dat er soms en inderdaad, soms echt een beetje een irritante. Dus ik geef hem... en de thema's zijn wel interessant. En dat zijn ook wel figuren die interessant zijn om over na te denken. Maar ik geef ook een 6.
Stylistisch week het echt naar twee kanten... uit naar het soort van extreme slechte. Namelijk, er waren hoofdstukken waarin hij hele lange zinnen met heel veel komma's schreef. Er waren andere hoofdstukken waarin dan, I guess, een stoerdere wetenschapper aan het woord was die in telegramstijl schrijft met heel veel witregels.
En je had ook nog bladzijden waar dan gewoon één zin op stond.
Ja, dat vond ik ook heel erg. En hij stut dit boek eigenlijk op een soort Wikipedia-achtige passages schuin gedrukt die helemaal feitelijk zijn. Dus dan tussen de verhalen van de vertellers door. Doet hij af en toe, weet hij gewoon op een of andere manier niet hoe hij dit nog in het plot moet zien te verwerken. En doet hij gewoon een alinea feiten. Ja. Af en toe komen echt veel meer dan nodig zouden zijn, denk ik. Komen er veel betekenende dromen in voor. Waar ik sowieso al eigenlijk een hele lage tolerantie voor heb. Maar al helemaal als ze zo letterlijk zijn. Dat is dan een soort van het fictie-element dat hij heeft toegevoegd. Dat al die mensen dan wel allemaal veel betekende voorspellende dromen hebben over mensen die door machines worden verzwolgen en weet ik veel wat.
Ja, totaal. Hoe noem je dat? Sarah Connor Skynet. Nightmares.
Dat is de jongen van Sarah.
Ja, nee, je ziet echt mijn glazen
I'm
kijken.
For Sarah Connor.
Have you seen this boy?
Are you Sarah Connor?
Ja, maar goed.
To the chopper.
Ten slotte.
Dat is een andere film.
Dit was mijn Arnold Schwarzenegger imitatie. Dat je dat
dit was Arnold Schwarzenegger.
Dit was Arnold Schwarzenegger.
Dan denk het aan hem. Hij is gisteren in de boeien geslagen. En ik zag op Twitter iemand die over de prijswinnende televisieserie Succession schreef. Dat wat er zo goed aan was, is dat de personages die overduidelijk een jeugd hebben gehad en een ontstaansgeschiedenis hebben, niet de hele tijd flashbacks nodig hebben om een soort van naar verklaringen voor hun personages te zoeken. Zeg maar. Je ziet deze volwassenen en toch heb je hun hele jeugd zit in hun doen en laten en hoe ze met elkaar omgaan. En dat is wat er zo intelligent is aan de personages in Succession. Nou, tegenovergestelde is aan de hand in The Maniac, waarbij je de hele tijd soort van hele duidelijke beelden van, oh, zo was hij als kind en zo was hij als puber en zo was hij als student. En daarom is hij zo als volwassene. Dus het wordt allemaal te letterlijk. En dat is denk ik nodig, omdat hij zelf nooit als mens naar voren komt. Hij is geen personage in deze roman. Kortom, ik geef het een 4. Ik vind het heel slecht.
Oké. Okay.
Nou, oké. Okay. Laag cijfer dus als eindgemiddelde. Wel kudo's moet ik zeggen naar Dirk-Jan Arendsman voor de keurige vertaling.
Ja, lijkt me best lastige klus om te vertalen.
Ja,
maar,
vlekkeloos. Heel goed.
Nee, de vertaling was het probleem inderdaad niet. Maar goed, we komen dus uit op een 5 plus.
Zoiets.
Nog net geen voldoende voor de Maniac. Beetje een negatief begin van ons seizoen, maar...
The only way is up.
The only way is up. En voor de volgende aflevering hebben we echt een soort superleuke verrassing voor jullie. Dus.
Superleuke verrassing.
Dus daar kunnen jullie op verheugen. En Hopelijk. Dan zien we jullie over 2 weken weer.
Yay! Yes.
Doei!